Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
XXL Nutrition.
Geef me één reden waarom ik eiwitpoeders niet bij een ander zou moeten bestellen.
Wij zijn de beste.
Wat is jouw belangrijkste advies aan ondernemers die een merk willen bouwen?
Hou je aan je eigen visie.
Ben je nog steeds een control freak?
Maximaal loslaten is een doel op zich geworden, heerlijk.
En beste René, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Dat is heel afhankelijk van het product. Mensen willen geen producten, maar een oplossing voor een probleem. En voor elk product hebben wij een probleem bedacht, zo kun je het ook zeggen.
Ja, over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is René van der Zijl van XXL Nutrition. René, van harte welkom.
Ja, graag. Leuk je te zijn.
Ja, je bent niet met lege handen naar de studio gekomen. Wat zien wij hier allemaal?
Ja, jij hebt me wat gevraagd mee te nemen. Hè? Dus
zeker.
Dat heb ik natuurlijk gedaan. We hebben 3500 producten. Dus om die allemaal mee te nemen, dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik heb wat dingetjes gepakt. Kijk, je hebt daar vitamines in je hand. Dat is een multivit. Dus we hebben een aantal...
En deze?
Dat is een proteïne. Dat is een eiwitshake zonder lactose. Dat is best uniek. Dat is een whey-proteïne shake zonder lactose. Want dat spul komt toch van melk, zeg maar.
Ja.
Maar als je een lactose-intolerantie hebt, kun je dat niet nemen. Wij zijn eigenlijk de enige die daar een lactosevrije variant van hebben.
En hij zit best vol. Want ik ken dit product en die zie ik dan staan in allerlei winkelschappen. En dat wat mij altijd opvalt, is dat hij voor de helft gevuld is.
Ja. Kijk, die pot is niet speciaal gemaakt voor dit product. Dat is één. Die zijn in een paar standaard formaten. Dus je gaat die bij de producent wordt die afgevuld. En als die afgevuld wordt, is dat poeder heel rul. Dus je moet het zijn als sneeuw dat net het geval is. En dan zit die pot vrij vol. Dan komt er een bultje op. Soms moeten ze zelfs mee schudden om het erin te krijgen.
Ja.
En naarmate die pot staat, klinkt het in. En op een gegeven moment is het net of jij met je voet in de sneeuw gestaan hebt. Dus dat poeder dat klinkt langzaam in. En dan lijkt het of hij minder vol zit. Maar dat komt omdat hij meer compact is geworden.
Ja. En wie verkoop jij dit zoal? Zijn dit de hardcore sporters? Of zit half Nederland inmiddels aan de supplementen?
Nou, ik kom natuurlijk zelf uit de hardcore sport, laat ik het zo zeggen. Dus in principe was dat onze klant. Hè. We bestaan 20 jaar. Daar is het allemaal begonnen. Maar wel steeds meer mainstream geworden. Steeds meer mensen zijn gaan sporten. En daar komt ook vaak eiwitten dan toch wel bij kijken. Omdat je toch, als je je spieren belast, die moet herstellen. Daar heb je eiwitten voor nodig. Dus dat wordt wel steeds breder.
En wat zijn de hardlopers qua producten?
Ja, daar heb je toch creatine is zoiets. Hè? Dus voor sport en performance. Er is heel veel onderzoek naar gedaan dat het een bewezen werking heeft. Dat je wat meer kracht krijgt, wat meer explosieve kracht. Dus dat wordt heel veel gebruikt. Dan heb je de eiwitshakes. Dat zijn er ook natuurlijk de hardlopers. Maar wij hebben 20 soorten. We zijn een specialist. We zijn erin doorgeslagen misschien. Maar ik weet dan overal wel weer waar. Ja. Toch wel weer. Hey, dit is anders, dat is anders. Je hebt langzamer opneembare eiwitten. Weer sneller. Je hebt van eiwit. Je hebt van koe. We hebben lactosevrij. We hebben plantaardig. De vegan eiwitten hebben we veel soorten. Dus we hebben van alles wat.
En aantal bestellingen dat jij per dag de deur uit doet?
Nou, we zitten iets boven de 3000. De laatste maanden zaten we op 95.000 per maand. En we hopen, mei is een topmaand. Dus dat moeten we de eerste keer boven de 100.000 komen. Wow. Of, hoeft niet, maar dat is wel zo leuk.
Dat is wel het doel,
zijn.
Ja.
Nou ja, dat zou heel leuk zijn, zeg maar. Dus af en toe moet je weer een nieuwe recordje zetten. Daar pept de boel weer op. Dat is goed voor de motivatie.
Even te kijken in welke markt we eigenlijk spelen. Dus je ziet dat de omvang in Nederland van de voedingssupplementenmarkt, die steeg in 2020 naar 693 miljoen. Terwijl het in het jaar daarvoor 670 miljoen was. De consument besteedde in 2020 gemiddeld 74,5 euro aan voedingssupplementen. En daarbij was vitamine D het meest verkochte voedingssupplement. Als we naar de Amerikaanse markt kijken, dan zien we in de vitamine- en supplementindustrie dat in 2021 daar maar liefst $35,6 miljard aan werd uitgegeven. En de voorspelling is dat die wereldwijde markt voor voedingssupplementen in 2025 een marktwaarde van 185 miljard zal bereiken.
Wauw, we hebben het echt wel over een groeimarkt hier, hè?
Wat doe ik nog in Nederland eigenlijk, als ik dit zo hoor?
Nou ja, laten we daar zo meteen inderdaad even over gaan praten, over jouw buitenlandse expansie. 20 jaar geleden ben jij begonnen met het importeren van voedingssupplementen uit Duitsland. Eerst als white label. Inmiddels hebben jullie een eigen merk gebouwd. En ik vroeg jou net, wat is nou het allerbelangrijkste als je met zo'n eigen merk aan de slag gaat? En je zei, vasthouden aan je visie. Wat is die visie?
Bij ons is de kwaliteit van het product, daarom ben ik ooit begonnen ook. Omdat ik tegen iets aanliep wat beter was als dat er op dat moment was. En ik had die eigen behoefte, dus ik kwam er tegenaan, ben ik daarmee begonnen. Dus wij hebben altijd de kwaliteit erg hoog staan. Dat vind ik belangrijk, want voor de lange termijn. Maar dat willen we ook gewoon verkopen. En daarbij moet je denken, wat zijn je merkwaarden? We hoeven niet per se de goedkoopste te zijn, maar we willen wel de beste zijn. Met wie heb je samenwerkingen? Kijk, je kan natuurlijk een samenwerking gaan met allemaal gasten van Temptation Island. Maar dat vinden wij een hoererij, laten we het dan zomaar noemen. Maar heel veel merken gaan er dan toch mee werken. Want zeggen ze, ja, die hebben veel volgers. Maar ja, dat willen we niet. Wij werken met topsporters. Wij leveren PSV. We leveren onze producten aan Alira Vleissen. Maar heel veel Olympische en topsporters, daar associëren wij ons mee. Ja, dat heeft dan toch wel met merkwaardes te maken. En het is ook niet dat je bij ons, in onze branche is het ook gewoon dat er elke dag kortingen zijn. Bij ons is dat niet. Wij hebben 4 keer per jaar een kortingsactie en dat is het. Kwaliteit en korting, dat gaan ook niet hand in hand.
Ja, maar waar ik vooral heel nieuwsgierig naar ben, is hoe zorg je nou voor, hè? Want er is bijvoorbeeld, nou, ga maar googlen op eiwitpoeder. Ja. Daar is enorm veel aanbod. Hoe zorg je er nou voor dat mensen uiteindelijk dan toch voor jouw merk gaan kiezen?
Kijk, uiteindelijk bepaalt de consument. Jij kan van over jezelf gaan roepen. Maar de klant moet eigenlijk bepalen of jij goede kwaliteit levert of niet. En nou, maar omdat wij al 20 jaar bestaan hebben en wij altijd goede producten hebben geleverd, hebben we gewoon een hele goede reputatie opgebouwd. Dus mensen zijn tevreden over onze producten. We krijgen nog dagelijks berichten over. Ik heb altijd eiwitshakes gehad, maar ik heb die niet van jullie. Het voelt veel beter. Ik heb geen last meer van mijn buik of het lost goed op. Of de smaak is veel beter. Sporters die we leveren zeggen, ja, ik ben meer gaan presteren.
Ja. Zit hem dat verschil ook in bijvoorbeeld dat je iets doet op het gebied van servers, of dat je alles altijd in voorraad hebt, of dat mensen het meteen de volgende dag in huis hebben?
Alles speelt mee. Kijk, zeker ook dat. Kijk, we zorgen natuurlijk dat de website goed werkt. Wij werken elke avond tot 10:30, dus toch niet tot 10:00 bestellen ze de volgende dag in huis. Dat geldt ook in het weekend. Dat speelt allemaal mee. Allemaal in de kwaliteitsbeleving. Dus het gaat niet meer op een gegeven moment alleen over het product.
Nee.
Kijk, en ik kan ook moeilijk oordelen over andere merken. Ik weet wel dat er heel veel kwaliteitsverschillen zijn in eiwitsoort. Ik weet dat wij altijd voor hoge kwaliteit gaan. Wat een ander doet, daar kan ik niet over oordelen. Maar we krijgen gewoon heel veel goede. Ja. We hebben gewoon een hele goede reputatie opgebouwd.
Want je bent begonnen met white label uit Duitsland.
Ja, klopt.
En uiteindelijk ben je het ook zelf allemaal gaan produceren. Want hoe werkt zoiets? Ik bedoel, bedenk je dan een eigen receptuur? Heb je een aantal scheikundigen in dienst en ga je dan naar een productiefaciliteit?
Inderdaad, eerst haalde ik gewoon een spulletje, iets uit Duitsland. Wat eigenlijk ook voor aan andere merken geleverd werd daar. En daar plakte je eigen sticker op, om even plat gezegd. En in de loop van de rit zijn het allemaal onze eigen recepten geweest, waarvan je zegt van, dit zijn de werkzame stoffen. Dan heb ik niet per se over eiwitten, maar over heel veel andere producten. Dit zijn de werkzame stoffen die we willen. Daar heb je heel veel literatuur over. Je kijkt ook wat andere merken doen, vooral in Amerika in het begin. Want daar was het eigenlijk, die waren veel verder als ons. En daar maak je dan verbeteringen op. En we hebben ook heel veel contact bijvoorbeeld met Olympische sporters of topsport. En dan met de artsen daar. En die hebben ook bepaalde behoeftes. En die hebben ze ook onderzoeken gedaan. En daar ga je experimenteren. Op een gegeven moment kom je tot een formule. En die leg je dan bij een producent weg. Van, kunnen jullie dat voor ons produceren?
We hebben in onze uitzending vaak over hoe je bedrijven en businessmodellen schaalt. Dus van de ene naar de andere fase. Als jij nu terugkijkt in de afgelopen jaren, wat waren die voor jou dan van die soort doorgroeimomenten? Ja. Want eerst ging je het zelf klussen, haalde je het uit Duitsland, toen werd het te groot. Wat zijn nou fases voor jou geweest?
Kijk, de grootste fase is denk ik toch wel geweest. Kijk, ik ben van nature een harde werker, zeg maar. En ik zit overal bovenop een soort controlefreak. Dus de grootste transformatie is eigenlijk bij mezelf geweest, dat ik, als het druk werd, ging ik steeds meer zelf doen. Op een gegeven moment, maar je loopt vast. En op een gegeven moment loop je gewoon over. En de mensen om je heen leken of die dan weinig initiatief toonden, maar ik realiseer me dat ik dat eigenlijk zelf gecreëerd had.
Deed je nou zelf het initiatief weg van
ja,
de
anderen? Ja, ja, precies dat. Maar heel veel, dat zie ik bij heel veel ondernemers, alleen die realiseren zich dat niet, zeg maar. Ik deed dat. Dus ik denk, ja, maar ik heb die mensen zo gecreëerd. Toen ben ik langzaam afstand gaan nemen. We hebben wel een gesprek over gehad, want het werd gewoon te veel. Ik vond het gewoon niet leuk meer. Ik ook op een gegeven moment zeg, jongens, ik kap ermee. Ik trek het gewoon niet meer. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Ik kom al nu eigenlijk 2 maanden met tegenzin naar het werk. En dat lijkt me niet de bedoeling. Mm-hmm. Toen minder gaan doen. En op een gegeven moment dat tot een doel op zich verheven, zeg maar, dat ik me helemaal niet minder operatie plaatsvind. Maar wat je ziet als je zelf stapjes terug doet, dat de mensen die om je heen zijn, die ruimte in gaan vullen en zich ook meer gaan ontplooien, zich prettiger voelen en ondernemers binnen de onderneming worden, zeg maar. En op een gegeven moment ben ik daar meer mee bezig gegaan om te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten, ze te ondersteunen waar nodig. En dat heeft een heel groot verschil gemaakt. En daarom denk ik dat we ook snel zijn gaan groeien, omdat we nu heel veel goede ideeën komen uit alle hoeken en gaten van onze organisatie, zeg maar. En niet alleen per se van mij uit.
Dat zit hem dus veel meer in een stukje persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.
Ja, dat klopt. Ik denk dat ik daar, ik hou me dus helemaal zelf niet meer bezig met processen, producten dan nog wel, maar processen of resultaten eigenlijk niet. Maar voornamelijk met de mensen. En ik heb gezien dat mensen zich dan daardoor gezien, gewaardeerd voelen. En ook verantwoordelijk voor het werk.
Ja.
Voor hun stukje, zeg maar. En ja, dat werkt gewoon bij ons heel erg goed.
Herken jij dit, Patrick?
Dat is een retorische vraag.
Ja,
ja, nee, zeker herken ik dat. Je blijft toch altijd zelf als ondernemer te vaak te lang aan het roer. Of denk je dat je belangrijk bent terwijl andere mensen het beter kunnen. Maar als je kijkt naar de vraag die bij jou binnenkwam vanuit de klant. Wat waren daar dan de slagen dat je op een gegeven moment toch weer beslist om een magazijn erbij te bouwen of productie te laten toenemen? Wat maakte dat je zag dat dat ging schalen?
Ja, dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. Wij maken weinig plannen. Dat klinkt een beetje apart natuurlijk. Maar we hebben ook, alles is gewoon op dagelijkse basis maken wij gewoon beslissingen, zeg maar. We hebben een visie waar we heen willen. We hebben met groeien met het merk. Maar het is niet zozeer dat we allemaal weten waar we nu over 2 jaar staan of over 3 jaar. Heel veel dingen zijn gewoon geleidelijk gegaan. Nou, kijk, ook zo'n magazijn. Dat is ook eigenlijk heel bizar hoe dat gegaan is. Wij zaten daar wel. Ons kantoor was te klein. Oké, we moeten het kantoor uitbreiden. We zijn eigenlijk een beetje lastig. Nou, we hebben een stuk grond naast ons gekocht. En op een gegeven moment denk ik, ja, gaan we daar maar bouwen? Of eigenlijk alleen voor kantoorruimte. Maar ja, we hebben best veel grond gekocht. Ja, laten we het in één keer maar bouwen. We gingen ineens een hele grote hal bouwen. Waarvan we op een gegeven moment, toen we bezig waren, zeiden, wat de fuck hebben we eigenlijk gedaan? Wat is dit? Die beslisboom is hetzelfde als een nieuwe heftruck geweest. Maar in die 2 jaar tijd.
Wat bedoel je daarmee?
Die beslissing om te gaan bouwen was eigenlijk vrij snel genomen. Terwijl wij die hal niet nodig hadden, maar wel alleen het kantoor eigenlijk. Maar het was een hal ook van 5000 vierkante meter.
Ja, er zit wel even een kostenplaatje aan vast.
Ja, maar daar keken we toen allemaal niet zo naar, zeg maar. Dat was, weet je wel. Dus wat dat betreft is dat. Maar goed, in die tijd dat die bouw duurde, zijn we 70% gegroeid en een jaar 65%. Zoveel dat we ineens die hal keihard nodig hadden.
Ja, dus je zegt, het is eigenlijk een beetje min of meer per toeval. Het is niet een uitgestippeld groeipad wat je hebt gevolgd. Het is min of meer een opeenstapeling van beslissingen. En het feit dat de markt gewoon vraag had naar jouw producten.
Ja, ik zou die bouw eigenlijk willen uitleggen als visie, maar dat krijg ik zo niet voor. Weet je wel. Nee, het is, wij zijn heel erg actiegericht. Niet lullen, maar poetsen. Dus veel acties nemen. En dan, ik denk dat dat toch bij heel veel ondernemers die wat succesvol zijn, dat zie die lullen niet, maar die poetsen en die gaan gewoon aan de gang. En nogmaals, wij hebben ook altijd gezegd dat het groeien is geen doel op zich, maar het resultaat van de dingen die we doen. Dus wij zijn op dagelijkse basis al om dingen aan het verbeteren. Processen, producten, slimmere marketing, betere samenwerking op dagelijkse basis. En uiteindelijk leidt dat tot groei.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Ja, we nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van XXL Nutrition. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gieling van AI.nl.
Ik wil het gaan hebben over het businessmodel van informatie tot ons nemen. Want er is namelijk een tool die zegt dat we 2 keer zo snel kunnen lezen in de helft van de tijd. Ja, de tool heet Speechify. Dat is een van de 50 meest populaire AI-tools op dit moment op het internet verkrijgbaar. En wat Speechify doet is, ja, het is eigenlijk een voorlezer. Het is een AI-aangedreven systeem. Wat de teksten die wij lezen in onze e-mails, in de blogs, in de artikelen, in de pdf's. Ja, om die voor te lezen in een hele kundige AI-stem. En ze zeggen dat dit professionals, zoals jij en ik, enorm helpt om veel sneller informatie tot ons te nemen. Omdat we relatief langzaam lezen, maar heel snel kunnen luisteren.
Een van de gebruikers van Speechify is Sir Richard Branson. En op internet laat hij weten heel enthousiast te zijn over de tool. Branson heeft zelf namelijk last van dyslexie.
En het leuke van Speechify is dat ze dit niet alleen doen met AI-gegenereerde stemmen, maar ook met stemmen van bekende Amerikanen. Onder andere Gwyneth Paltrow, Mr. Beast, die bekende YouTuber, maar ook Snoop Dogg. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. De AI-component zit erin dat we al vrij lang dit soort systemen hadden, maar dat ze nog altijd vrij robotisch klonken. Dus als we zo'n systeem hadden ingesteld, ja, je had altijd het idee alsof er een soort mislukte C-3PO uit Star Wars je het verhaal aan het voorlezen was. En de stemmen die ze nu hebben gemaakt, inderdaad onder andere met deze bekende Amerikanen, ja, die zorgen ervoor dat het veel natuurlijker overkomt. Het nadeel is daarbij wel weer gelijk dat het in het Engels behoorlijk goed werkt. Maar in het Nederlands, ja, zoals bijna alles op het internet met AI in de beginfase, ja, om te huilen is nog steeds.
Remy Gieling was dat van AI.nl. Gemiddeld gaan er bij XXL Nutrition elke dag zo'n 3000 bestellingen de deur uit, zo leerden we net. Dat gaat van eiwitpoeders tot multivitamine en proteïnerepen, tot ook complete sportmaaltijden. Nou, we zien een aantal van dit soort producten hier ook op de tafel staan in de studio. Afkomstig van René van der Zel, hij is onze gast, de man die het concept bedacht. Wat ik mij afvroeg, hoe bereken je eigenlijk de prijs van zo'n product? Is dit nou iets waar veel marge op zit?
Ja, ik durf het niet. Het scheelt heel erg per product. De eiwitten zijn op dit moment niet per se heel veel marge op zitten, omdat het inkoop heel erg duur is geworden. Die eiwitten, die wij prijzen zeg maar, op de markt, dat is net als cacao. En dat is heel volatiel. Cacao en koffie.
Aan 10-20%?
Nee, we hebben meer marge.
Oh, okay.
Ja, we hebben meer marge. Maar de inkoopprijs van Hawaii ligt nu heel hoog.
Ja.
En dat is wel,
dus dan neemt je marge als vanzelfsprekend ook weer af.
Kijk, normaal gezien bepaalt, als wij een nieuw product lanceren, dan kijken wij, de inkoopprijs bepaalt niet zozeer de verkoopprijs, maar de markt. Dus wij kijken gewoon bij, hey, hebben anderen dit al oké? En wat is daar de prijs? En daar gaan we onze prijs op matchen. Dat is het eigenlijk.
Want hoe werkt dat dan bijvoorbeeld bij zo'n drankje wat ik nu, iced coffee? 31 gram proteïne.
Ja.
Dit zien we bij tankstations.
Tankstations en in de retail, maar ook in sportscholen veel. En uiteindelijk ook bij ons op de website, ja.
En kijk je dan heel erg goed naar wat anderen voor dit soort gelijksoortige producten vragen? Ja, of zeg je van...
Ja, je begint maar vragen te stellen, maar ik hou me daar compleet niet mee bezig.
Nee.
Ik heb me bezig, want ik wil een ijskoffie.
Ja.
En die mag niet te veel suiker bevatten, want normale ijskoffie zit 20 gram suiker onderhand in. En hier zit geloof ik 2 gram suiker in of 1.
Ja.
En de andere al 15 gram, of weet ik, of meer. Daar hou ik me mee bezig. Ik zorg dat er een goed product en heel de prijzing, daar bemoei ik me helemaal niet mee.
Nee, dus dat uitbesteden, dat heeft hij in ieder geval wel geleerd inmiddels, hè?
Dus jij maar
in die 20 jaar.
Maar ik moet jou weer, jij denkt, ja, maar ik weet het oprecht, ik weet het gewoon niet.
Nee. Waar je volgens mij wel jezelf nog regelmatig mee bemoeit, dat is marketing. Althans, wij zien jou hoofd regelmatig opduiken op Instagram. En nou, Patrick, volgens mij kwam jij ook mensen tegen, of dat was van jouw kantoor, die zijn gezicht wel kennen. Hè?
Ja, absoluut. Die zeiden, hey, dan zagen we in de fabriek rondlopen met een haarnetje.
Je zit gewoon te lachen dat ik een haarnetje op dat kaal was. Ja, dat heb ik even vaak moeten horen, hoor.
Ga de beelden even kijken, dames en heren.
Ja.
Hey, maar hoe werkt dat dan, laten we zeggen, bij het vermarkten van dit soort producten? Is het vooral dat je bovenaan moet komen te staan in Google? Of zeg je van nee, mensen zoeken toch veel meer op het merk XXL Nutrition. Is dat voor ons inmiddels minder belangrijk?
Nou, we hebben natuurlijk aan het merk gebouwd. Dus op het moment dat wij, en we hebben veel bereik. Hè, we hebben heel veel mensen op de website. We hebben een grote database. Op het moment dat wij een nieuw product lanceren, hebben we natuurlijk meteen bereik. En mensen hebben ook het vertrouwen dat mensen denken, oké, dat is een goed product. Want XXL Nutrition brengt het uit. En wij zijn altijd van overtuigd van mensen willen geen producten, maar een oplossing voor een probleem. Dus we moeten kijken bij elk product eigenlijk, of bij veel producten, die van wat voor probleem lost het op? En dan moet je in de marketing gaan gebruiken. Zo zie je bijvoorbeeld zo'n protein-oatmeal. Ik zie dat is nieuw, dus niet per se voor mensen die sporten.
Ja, dit is een soort maaltijdvervanger.
Ja, dat is eigenlijk een maaltijd. Kijk, dan gaan we video's maken van een of andere dude. Die staat 's morgens op. Oh jee, ik heb geen tijd, geen zin om te eten. Kan ik toch even 5 minuten in mijn bed liggen? Of ik heb helemaal geen trek. Maar ik heb nou zo'n shake, die drink ik op. Perfect, ik heb een maaltijd. Dan kan ik lekker onderweg naar mijn werk in de auto opdrinken in de shakebeker. En dan filmen we dat. Of iemand die druk in de horeca aan het werk is. Oh, ik had druk, geen tijd om te eten. Die maakt snel zo'n shake, drinkt hem op. Dat je van die herkenmomenten hebt. Dat iemand, hey shit, dat is ook voor mij. En dat je dus, dat het probleem is en hebben wij een oplossing.
Maar het interessante is, met dit product, zo'n maaltijdvervanger, boor je ook meteen een hele andere doelgroep aan. Dit is ook voor mensen die misschien helemaal niet sporten.
Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk voor mensen die niet willen of niet kunnen eten 's morgens. Maar het we eigenlijk wel zouden willen. Maar ook overdag of 's avonds. Het is gewoon een hele maaltijdvervanging. Is een nieuw concept, maar wij hebben natuurlijk wel de kennis om dat soort producten goed te maken. En ik heb op de markt gekeken wat er was. We hebben toen alles besteld wat op de markt was op dit gebied. Geanalyseerd en gedacht, wat kan er beter? Krijgen we samples, gaan we dat ook testen? Wat vinden we beter? Hoe zit het met de smaak? Wij vinden dat alles wat we uitbrengen, dat het beter moet zijn.
Want zie je dan bijvoorbeeld die cijfers waar ik net over had, dat die groei bij nieuwe gebruikers gaat komen of dat bestaande gebruikers het meer gebruiken?
Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, ik durf die kennis. Ik heb die cijfers niet paraat.
Nee, maar wat weet jij dan over jouw klanten? In hoeverre bedoel sporten ze minimaal 3 keer per week? Of is het ook, laten we zeggen, voor mijn moeder van 75?
Nee, zeker. Ja, ook onze klantengroep wordt steeds ouder. Ook steeds meer vrouwen die gaan bestellen bij ons. Is was een beetje mannenmerk, maar het is een beetje 60-40 nu. En de doelgroep wordt ook steeds ouder. We leveren zelfs die proteïnes ook aan verzorgingshuizen en aan ziekenhuizen. Hè, voor mensen na operaties om te herstellen. Maar ook voor mensen in verzorgingshuizen die omdat ze geen eiwitten binnenkrijgen, die eten bijna niks, maar die spieren die breken dan af. En spieren die je afbreken op oudere leeftijd, die komen nooit meer terug. Waardoor je kwetsbaarder wordt. Dus
daar zit een potentiële, een interessante doelgroep voor jullie ook.
Ja, we doen dat. We zijn zelf helemaal daar niet actief, maar we krijgen gewoon aanvragen van diëtisten uit ziekenhuizen of van verzorgingshuizen zelf. Het is niet een markt waar we zelf actief op zijn.
Nee, nee.
En als je nou eens over 10 jaar kijkt bij bijvoorbeeld een Albert Heijn, hè, zie jij dan dat het aantal schappen met dergelijke producten vele malen groter is dan wat het bijvoorbeeld nu is? En dat het ook bepaalde delen gaat vervangen?
Nou, ik durf dat niet. Kijk, het is de vraag hoe uitgebreid en hoeveel merken je zou willen aanbieden. Hè? Dat is een beetje de vraag in de retail. Maar ik denk wel dat je een aantal meter van dat soort producten krijgt in het schap. En dan is het afhankelijk natuurlijk. En dan kun je natuurlijk allerlei dingen dubbel neergezet, omdat je verschillende merken wil aanbieden. Dan krijg je meer, maar dat zou in principe niet nodig hoeven zijn. Dus ik denk dat je met een meter of 2 of 3... Ik denk wel dat het meer gaat worden. Wij zien dat ook bij klanten. Wij leveren heel veel supermarkten, maar we leveren ook heel veel franchise. Ik denk een stuk 400, 450 franchise. En wat we nu voornamelijk zien is dat de mensen die 1 meter hadden uitbreiden naar 2. Dus dat wordt meer.
Ja.
Wij hebben een one-stop shop, wij hebben eigenlijk alles. Ik denk wel dat het blijvend is.
Ik noemde het net al even, er is veel concurrentie. En jij zegt ook, ja, wij zijn bewust ook niet de goedkoopste. Hoe voorkom je dat het ook een soort race to the bottom wordt?
Ja, wij kijken gewoon niet. Kijken, wij moeten natuurlijk kijken, we hebben die markt is zeker competitief. Maar wij kijken van wat gebeurt er in die markt? En wij moeten gewoon zorgen dat op heel veel producten zijn we ook helemaal niet duurder als de rest. Sommige zijn we misschien wel iets duurder, maar dat mengt heel erg. Maar wij doen niet mee aan de rat race, zeg maar. Want dan op een gegeven moment, want dat is heel gevaarlijk. Want als je dat gaat doen, dan ga je ook heel goed op de kosten letten. En dat betekent dat aan de voorkant, van de achterkant, net hoe je het wil bekijken. Maar op de receptuur wil je gaan bezuinigen, want het moet product goedkoper. En dan begin je op een gegeven moment, want als je daar druk op gaat zetten, dan ga je dus concessies doen aan de kwaliteit. Want een eiwitpoeder is geen eiwitpoeder. Mensen denken, ja, eiwitpoeder is allemaal hetzelfde. Nee, dat is dus absoluut niet zo. Daar heb je heel veel kwaliteitsverschillen in. En wij hebben gewoon specifieke eisen. Welk eiwit in deze pot zit. En wij willen dat die eiwit die in die pot zit ook altijd hetzelfde eiwit is. Dat het altijd van dezelfde producent afkomt, met dezelfde kwaliteit. En bij heel veel merken is dat niet. Bij een keer koop je wij en dan zit er een of ander Pools merk in. En daarna is het gemengd met een Belgisch en iets uit Engeland. En dan komt het weer uit Amerika. En dan heb je, weet ik het waar het vandaan komt. Maar het is net wat er op de markt verkrijgbaar is. Dat wordt gemengd en in die pot gegooid. Maar dat willen wij niet. Wij willen ons die klant. Wij gebruiken veel Volac, Arla. Dat is een hele goede merk uit Europa. En wij willen dat in dat product altijd hetzelfde zit. En ook van die kwaliteit.
Je noemde al een aantal verkoopkanalen. Nou, jullie eigen webshop is met afstand de belangrijkste. Maar daarnaast ook dus retail, tankstations. Bol.com, gebruiken jullie dat
ja,
ook?
Ja, we gebruiken ook Bol, zeker als platform. Amazon voor Duitsland, waar we mee bezig zijn. We hebben... Online, even kijken, wat heb ik? Je hebt sportscholen. We hebben ongeveer 1500 sportscholen als klant. Dus hier in Amsterdam zie ik bijvoorbeeld alle Tremors zitten. Die hebben onze spullen. Dus.
Ziekenhuizen.
Ziekenhuizen is een kleine markt. Hè? Ja. Kijk, ja.
En die platformen zoals bol.com, is dat nog, heb je daar nog tractie? Is dat nog een belangrijke
verkoopkanaal? Ja, dat wordt steeds groter. We verkopen daar steeds. Kijk, een bolklant is toch een ander type klant. En die kopen graag op Bol. En die zouden misschien niet direct bij ons op de website. Je ziet ook dat je bepaalde producten die op de website minder verkopen, omdat ze minder relatie met sport hebben. Mensen ze niet zo snel kopen, maar die wel goed op Bol lopen.
Want ik was benieuwd, als je kijkt naar jouw distributiestrategie, als je het zo zou zeggen, dan start je met je eigen website en daar heb je natuurlijk je eigen marges, dus daar hoef je aan niemand wat af te geven. Maar uiteindelijk kies je dan toch voor die andere platformen. Wat is dan de reden daarvoor? Is dat je uiteindelijk zegt van, hey, als ik een hele goede mix wil zetten, wil ik zoveel mogelijk klanten kunnen bereiken? Of...
Ja, kijk, we zien ook wat het natuurlijk... We zijn in de retail verkrijgbaar. Je hebt natuurlijk ook best veel klanten van ons die nou niet iets bij ons bestellen, maar het meenemen in de retail.
Oh ja.
Maar aan de andere kant zouden er ook best mensen zijn die in de retail met ons merk in aanraking komen en daarna bij ons dingen gaan bestellen. Dat is een soort kruisbestuiving. Dat groeit samen, zeg maar. Ja, uiteindelijk vinden wij gewoon dat we meer zichtbaarheid hebben. Je hebt natuurlijk ook een paar bepaalde gedachten nog over supplementen. Een beetje shady is, weet je wel. En dan juist door de zichtbaarheid in de supermarkt, op de sportschool, haal je het daar vandaan.
Ja, misschien is het wel goed wat jij zegt. Dat is, sommige mensen kijken ook naar het product. Dat is dan shady. Dus ik hoorde dat er wel bij ons een team van vragen van... wat is nou wel of niet wetenschappelijk bewezen? Wat vind jij daarvan? Hoe kijk je naar het product en...
Ja, kijk, dan zou je elk product apart moeten gaan pakken en daar een discussie over moeten gaan houden over de werking en dat soort dingen. Maar dat is voor heel veel dingen is gewoon bewezen werking. Kijk, en we leveren heel veel topsport, dat ik zeg dat wel vaker, want die vraag wordt natuurlijk vaker gesteld. Wij leveren heel veel ten topsport. Hè? En die mensen die worden medisch begeleid. Die hangen helemaal vol met sensoren elke training. Van hoeveel meter loop ik? Wat is mijn saturatie? Hoeveel meter? Wat is mijn hartslag? Hoe is dat allemaal gegaan? En die merken gewoon dat ze beter presteren als ze de supplementen gebruiken.
Ja, en dat zit hem toch vooral in de eiwitten? Ik bedoel, die zijn toch spierherstellend?
Ja, maar je hebt veel meer. Hè? Kijk, je hebt alleen dat. Maar je hebt... collageen, dat bescherming van bindweefsels, die veel voetballers gebruiken.
Ja.
Die gebruiken allerlei multivitamines. Die doen bloedonderzoek om te kijken van nou, waar heb ik eigenlijk tekort aan? Hè? Er komt vaak zink of magnesium maar uit. B12, D3 hè, is natuurlijk ook een vitamine. Zeker als de R in de maand zit, heb je te weinig zonlicht. Dus die doen bloedonderzoek en kijken waar hun behoeftes liggen.
Maar volgens mij zou het ook wel kunnen zijn dat als John en ik een experiment zouden doen en John zou gewoon eten en ik zou die maaltijd vervangen nemen, dat ik op termijn gewoon veel betere voeding tot me krijg. Want je kan natuurlijk nooit zo'n zak met die optimale ingrediënten verslaan.
Nee, niet. Daar hebben we echt wel heel veel werk aan gehad. Ja, maar kijk, het is normaal met die supplementen is een ding. Mensen zeggen, ja, werk je er iets van? Nou, dan moet je af gaan vragen wat voor categorie mensen leven. Ja, kijk, je kan leveren. De ene kant van de periferie zijn topsporters. Die eten optimaal. Alles is perfect. Maar die trainen zoveel dat ze eigenlijk nog tekort komen. Ja. Dus dan vul je met supplementen aan. Dat kan heel gericht. Eten is een... Dan krijg je van alles binnen. Maar met supplementen kun je zeggen... Nee, ik wil nu alleen eiwitten. Dan krijg je een product met alleen 90% eiwit binnen. Terwijl als je eten hebt... Ja, niks heeft 90% uit. Als je kip hebt, is het 20% eiwit. Maar dan krijg je ook dus vette andere dingen binnen. Dus je kunt heel goed doseren.
Maar als ik hem dan even naar mijzelf mag toetrekken. 2 keer per week crossfit. Heb ik dan iets aan bijvoorbeeld om met eiwitpoeder mijn herstel te bevorderen?
Nou, dat hoeft in principe niet per se. Hè. Je moet jezelf moeten gaan kijken hoeveel kilo weeg ik. En dan krijg je een discussie over hoeveel je eiwitten je nodig hebt. Nou ja, als je toch wel fysiek sport. Ja, dan moet je in ieder geval meer dan 1,2 gram eiwit. Laat ik zeggen 1,5. Train je echt veel. Dan ga je richting de 2 gram eiwit per kilo lichaamgewicht per dag. Wat je
En hoe krijg ik eiwitten binnen? Is dat gewoon een stukje vlees 's avonds op het bord?
Nou, dat is niet een stukje vlees. Ja, ook. Maar dat is kwark. Dat is vlees. Dat is vis. Dat zijn eieren. Ja, dat zijn dat soort dingen. En dan moet je op gaan tellen. Maar wie doet dat? Dan is het één. En daarbij is natuurlijk, en zeggen met je kan kwark eten. Ja, tuurlijk kan je kwark eten. Dat is ook heel goed hoor. Dat doe ik zelf ook een half bakje. Maar je krijgt er ook veel melksuikers van binnen. En wil je dat? En dat is een hele discussie. Dus eigenlijk is het, eiwitpoeder is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kan het allemaal uit je voeding halen. Alleen is dat heel erg lastig. En heel veel mensen halen dat niet. En is het een makkelijke aanvulling eigenlijk. Ja. En je kan het heel erg doseren. En ook voor mensen die op dieet zijn. Krijg je wel je eiwitten binnen, maar niet geen koolhydraten of vetten erbij. Dus het is heel speciaal, heel gericht.
En je bent de afgelopen jaren behoorlijk hard gegroeid. Ik denk dat heel veel bedrijven onwijs jaloers zijn op die cijfers. Maar je hebt wel echt een aparte filosofie over mensen die je aan boord hebt gehaald. En hoe je met ze werkt.
Ja, nee, dat klopt. Ja, kijk, we hebben heel veel eigen vanuit de eigen organisatie doorgestroomd. Kijk, we geloven altijd het liefst eigen mensen kansen geven. We nemen, als we een nieuwe functie krijgen, dan nemen we alleen iemand van buiten aan als die minimaal 2 keer zo goed is als iemand van binnen. Geen idee hoe je dat meet. Maar dat is wel het gevoel hè, wat je dan moet hebben. Want als je iemand van binnen aan hebt, weet je wat voor vent of vrouw je hebt. Hoe die in de wedstrijd zit, wat voor energie die meebrengt. En je krijgt er veel loyaliteit voor terug. Dus daar hebben we heel veel doorstroom. En ik vind dat je mensen die dingen moet laten zien. Die mensen die dingen moet laten doen die waar ze goed in zijn. Die ze leuk vinden. En dat klinkt, ze lopen weg niet met een toetertje rond of zo. Maar ja, maar dat is, ja, is een beetje een slap verhaal hoor ik er wel eens. Nou vind ik helemaal niet. Ik loop door het magazijn en dan spreek je iemand. Hey, hoe is het met je? Hoe was je weekend? Ja goed, wat heb je gedaan? Droomvliegen? Oké, wat doe je dan? Hey, laat die beelden zien. Ik heb een nieuwe drone. Oh, vet man. Ja, wat doe je dan meer? Ja, ik maak 3D-animaties en dat hoor je dan ineens. Dan denk je, ja, gast, wat zei je dat magazijn eigenlijk te doen? Dus dan heb die mensen stromen dan door. Die zitten nou content voor ons te maken. En dat is maar een verhaal. Maar ik denk dat ik bij, ja, zeker de, denk 70% van de mensen die bij ons op kantoor nu zitten en een verhaal heb hoe hun dingen bij ons is geweest, hoe we vanuit het magazijn begonnen, wat ik het wat ze nu allemaal doen, dat het helemaal veranderd is.
En je zei in de voorbereiding op de uitzending ook dat een moeder jou een keer had gebeld. Dat ze zo blij was dat je richting had gevonden voor haar kind.
Ja, die, maar recent nog gewoon een jongen die toch, ja, die autistisch gedrag zeg maar had en wat problemen thuis en moeilijk handelbaar laat ik het zo zeggen. En zegt ze, ja, maar sinds hij bij jullie werkt is zo fijn, hij komt vrolijk thuis, hij is helemaal is een ander mens. Bedankt. Ja, maar ik denk bedankt, hoe moet ik je van bedanken dan? Ja, nee, maar hij voelt zich gezien, gehoord en je komt 's morgens naar hem toe, je bokst je tegen hem aan en vindt hij, ja, dat is nog nooit gebeurd. En dan denk je, ja, maar je doet eigenlijk niks. Eigenlijk is het gewoon super simpel. Je gaat gewoon met de mens op je werk om zoals het gewoon, ja, vrienden, ja, vriendschap. Mensen zeggen, ja, maar je kunt niet vriendschappelijk met mensen omgaan. Dat vind ik gelul. Waarom kan je niet vriendschappelijk met mensen? Maar iedereen verwacht wel dat er iets, die wil ook prestaties leveren. En dat mag ook best gevraagd worden. Maar dan kun je toch nog wel gewoon oprechte interesses en juiste intenties naar elkaar hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om, denk ik. Dat je de juiste intenties naar elkaar hebt. Dat je ook een oor hebt voor iemand en luistert. En niet alleen maar kijkt naar iemand zijn werk of zijn prestaties, maar ook naar de mens.
Ja. En dat is jouw belangrijkste taak binnen het bedrijf?
Ja, denk ik wel geworden, ja.
En heb je dan ook een sportschool staan waar iedereen met sport bezig is?
Nou,
en met,
ja, dat kan niet anders
bijna,
natuurlijk.
Bijna, hij is bijna klaar. Ja? Hij is bijna klaar. Nog een weekje, dan hoor ik al 3 maanden, maar nog een weekje. Ja. We krijgen een eigen gym, dus past ook goed bij ons.
Kan niet uitblijven natuurlijk.
Nee, maar eigenlijk dan nog, dat is die lockdown tijd. We verkopen wat van de thuistrainapparatuur. En op een gegeven moment was die lockdown, hadden we een gymmetje ingericht. En op een gegeven moment gingen mensen trainen. Iemand van de klantenservice, iemand van het magazijn, iemand van de financiën, weet ik wat, van nog het gasten. En die zien we met elkaar een beetje staan ze aan die gewichten te trekken. En je ziet ze met elkaar praten. En die denken, fuck, dit is goed. Want je krijgt begrip voor elkaar. En volgens mij bestaat een gezond bedrijf, een team, staat of valt met begrip voor elkaar. Want als je langer begrip is, ga je de problemen voor elkaar oplossen in plaats van ontwijken of met vingertjes wijzen. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden dat ik die gym wou. Niet zozeer dat wij in de sportwereld zitten, maar vanwege de, ik denk dat je meer begrip krijgt onderling als je samen ook traint.
Ja. Nog één laatste ding. Je bent groot in Nederland. Hoe zit het met de buitenlandse expansie? Want jullie waren actiever in het buitenland dan jullie op dit moment zijn.
Nou ja, we zijn, moet ik zo zeggen, we zijn toch wel marktleider in Nederland en België. Maar we hebben veel groei gehad. 2022 70%, vorig jaar 65%. Waardoor wij en veel retail moeten gaan leveren. Wat heel ander type klanten zijn. Die een keer veel voorraad pakken van bepaalde producten. We hadden daar echt onze focus voor nodig. Dus we hebben dat uit in het buitenland zeg maar de marketing gestopt. Maar nu zijn we in Duitsland de boel weer echt aan het opstarten. En dat gaat eigenlijk best goed. We ontwikkelen ons wel Duitsland. We gaan niet heel Europa, want ik zie dat allemaal niet. Want we moeten het merk bouwen.
Ja, want hier kennen veel mensen jou. Maar in Duitsland ben je nog een... Nou ja, volslagen onbekend is misschien overdreven. Ja, maar,
bijna volslagen onbekend. Ja. Zo. Nou ja, goed. We gaan er wel een paar miljoen omzet doen dit jaar. Even goed dat wel. Maar dat kan natuurlijk veel meer. En we zijn ook niet de partij. Daar ben ik dan te veel kruidenier voor. Dat wordt me redelijk naar mijn hoofd gesmeten. Niet door mensen bij ons op het werk. Met de anderen vind ik dat ik een kruidenier ben. Want je moet die marketing erin knallen. Maar ik heb geen zin om ergens... Ja, dan een paar miljoen aan de marketing kapot kunnen al op Duitsland. En dan maar zien, want ik wil gewoon wel gezond, blij, geleidelijk groeien. En dat mag je kruidenieren noemen, dat bevalt me eigenlijk best goed. Maar we hebben de eerste 40 franchises van supermarkten alweer ingericht met van die metertjes zo in Noord-Rijn-Westfalen. We zijn daar een beetje in gesprek met die hoofdkantoren, of ja, in die regiokantoren dan. We zijn op Amazon bezig, elke dag verkopen we meer op Amazon. En ook online. Maar goed, we hebben wel gezien als breed merk naar Duitsland. Ik heb altijd, ik spreek veel jonge ondernemers. Ik zeg, nou zie, als je geen antwoord hebt, waarom wil iemand jouw product of dienst af zou nemen? Maar als je daar zelf geen antwoord hebt, is het geen goed idee. Dus ik zeg op een gegeven moment, jongens, waarom zou iemand onze creatine kopen in Duitsland? Nou, ik heb eigenlijk geen idee, want die merken zijn er. Waar onderscheiden we soms? Ja, weet ik niet. Dat is dus geen goed idee. Maar dan heb ik dus die lactosevrije wei. Dat is een groot probleem voor mensen met lactose-intolerantie. Producten hebben, Duitsers hebben ze dat niet, dat aanbod is er niet. Dus we gaan met die lactosevrije wei, zijn wij heel erg gericht op het adverteren. En 8 van de 10 aankopen in Duitsland is dat product.
Ja, oké. Dus je kijkt wat er op dat moment in de markt al is, waar je niet op kunt onderscheiden, ga je niet aanbieden.
Ja.
Je speelt het echt in die zin op safe met de producten waar je wel dat onderscheid
kunt
maken.
We bieden het wel aan, maar de marketing zit er niet op.
Nee.
En ik geloof in groeien vanuit een niche. Daar geloof ik heel erg in. Want dan kun je heel gericht mensen targeten. En die zeggen, oh shit, dat is voor mij. Kijk, dat moet ik hebben.
Ja. Patrick, nog tips als het gaat om een groeistrategie?
Ik denk wel voor de luisteraars. Want wij komen in groeistrategieën veel bedrijven tegen die te snel naar het buitenland zijn gegaan. Waardoor je meerdere landen aan het bedienen bent. En waardoor je eigenlijk niet echt goed een plek voor jezelf kunt verwerven. Dat heeft te maken met landen, culturen. Dus naarmate dat je naar beneden gaat, heb je daar meer problemen en uitdagingen. Het is veel moeilijker om te groeien in bijvoorbeeld Frankrijk of in Duitsland of in Spanje en in Italië. Dus je ziet veel dat bijvoorbeeld naar Duitsland gaan. Alleen je moet je daar echt de vraag stellen. Wat is nou het minimale spel wat we nodig hebben om daar echt goed kunnen spelen? Want anders, zoals René dat zegt, al het geld lekt gewoon weg. In de tijd die je daar besteedt, de mensen die je daar moet aannemen, omdat je toch net niet dat pakje in die dat deukje in die pakje boter kunt slaan. Dus het is veel beter over nadenken. Wat is dan je groeistrategie? Dus niet landen tegelijk. Het beste land kijken wat past.
Ja, en misschien ook wel in het geval van Duitsland eerst beginnen in Noord-Rijn-Westfalen, net over de grens.
Ja, dus vaak wordt er gekeken naar landengrenzen, terwijl het eigenlijk veel meer over gebieden gaat. Zoals Swapfiets bijvoorbeeld kijkt naar steden, omdat ze daar willen groeien.
Picnic doet dat ook, hè, op die manier.
Ja.
Ja. Heren, en dan stel ik voor dat wij eruit gaan met een potje armworstelen. Durf je het aan, René?
Ja, kan wel hoor.
Ja, laten we dat doen. Dan ga ik tegen de luisteraar zeggen dankjewel. Dankjewel natuurlijk ook René van der Zijl van XXL Nutrition. Leuk dat je was en jouw verhaal met ons wilde delen. Tegen de luisteraar zeg ik dat wij er volgende week weer zijn. En wil je voor die tijd meer luisteren, check dan onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.